Ik vind het super gaaf dat ik een keer zo vlak voor de kerst hier mag staan. En als ik heel eerlijk ben, dan is kerst altijd... heb ik een beetje een haat-liefde verhouding met kerst. Omdat kerst heel makkelijk kan gaan over gezelligheid, over valse lampjes in boompjes, over kerstmannen, cadeautjes, over familieaangelegenheden die heel geforceerd kunnen overkomen. Terwijl we elkaar misschien door het jaar heen, kan van alles aan de hand zijn. En dat gaat over het kinderke. Terwijl wij een opgestaande Heer hebben. En een levendig en krachtig is en een alverterend vuur. Die voor ons strijdt. En op het moment dat we Jezus reduceren naar een kinderke, dan zullen we ook niet die kracht ontvangen die erbij hoort. Want dan is het hulpeloos. Hopeloos. Dan zit er niet, een kindje kan niet, een baby kan niet zoveel doen. En maar kerst is ook een boodschap van hoop. Een hoop dat er juist een betere toekomst is. Een hoop dat God dingen vandaag wil doen, maar ook tot in de eeuwigheid met ons verbonden wil zijn. En ik denk af en toe ook, als ik kijk naar kerst, dat we kerst misschien veel te gezellig hebben gemaakt. Dus ik kijk naar het kerstverhaal. Alleen op deze tafel, het ziet er heel gezellig uit. Maar als je echt gaat kijken naar de context van de tijd, dan was het helemaal niet zo gezellig. De Romeinen die waren daar 60, 80 jaar aan de macht. Dat is ongeveer hetzelfde als dat de nazi's de oorlog zouden gewonnen hebben en nog steeds Nederland zouden bezetten. En dat we door de opvolger van Hitler dan, want die zal waarschijnlijk dan niet meer leven nu, opdrachten krijgen om met volkstellingen en dat soort dingen. Je moest weten wat voor angst daar was. Je moest weten wat voor wanhoop er was. Het woord van de Heere was schaars in die tijd. Daar staat er. En er was niemand meer die Johannes de Doper was weer de eerste in ik weet niet hoe lange tijd, honderden jaren, die de woorden van God sprak. We hebben het heel vaak over de stal met het varken. Misschien niet met het varken, maar het is wel heel gezellig in de plaatjes. Maar over met het lammetje, de ezel en de koe. En weet je wel, maar we hebben het niet over de kindermoord. Dan een hele generatie kinderen van 0 tot 4 gewoon over de klink gejaagd werden. Wat ook weer een echo was naar de tijd van Mozes. En waar het ook allemaal niet zo heel gezellig was. Waar het volk ook onder druk stond. En te midden van die druk zendt God een engel en geeft Maria hoop. Herstelt als eerste hoop. Nog voordat ze überhaupt kon geloven wat hij zei. Want het is niet te geloven. Hoe zal ik zwanger worden? Niet te geloven, ja. Maar voordat zij de geloof ontving, herstelde God een stukje hoop. En dat is de context. Dat is als we het hebben over het kerstfeest, dan is het die rauwheid, die duisternis, die in contrast staat met het grote licht wat gekomen is. Want als het duister niet duister is, dan is het licht niet licht. En dan wordt het allemaal grijs. En dan verliest het een beetje zijn betekenis. Terwijl juist in de rauwheid van het leven wordt God zichtbaar. In onze zwakheden wordt Gods kracht ten volle zichtbaar. Daarom roepen wij in onze zwakheden, zegt Paulus. Dus het is in de rauwheid, in de echtheid van het leven, waar je helemaal onder druk staat, waar alles om je heen loopt te gieren, ook in deze tijd. Als je kijkt naar de wereld staat in brand. Het is gewoon één grote ellende. En te midden van dat zegt God, maar er is hoop. Er is hoop. Er is altijd hoop. En daarom heb ik vandaag een boodschap van hoop. Een boodschap over hoop. En gisteravond haalde God mijn boodschap over hoop. Dus ik heb wat redelijk wat moeten schuiven. En ik heb misschien 20 minuten, kleine 20 minuten nog. Want anders zal Jaap mij moeten geven. Ja, dat is goed. Mijn kerntekst vandaag is Jeremia 29, vers 11. Ik ken de gedachten die ik over u koester, spreekt de Heer. Het zijn gedachten van vrede en niet van kwaad. Namelijk om u een toekomst en hoop te geven. En daar gaan we het over hebben. En ik wil dus voordat ik deze tekst iets over ga zeggen, want dat is mijn boodschap van hoop, wil ik eerst iets zeggen over hoop. Wat is hoop? Heb je daar echt wel eens een keer over nagedacht? Het klinkt wel heel makkelijk, we hebben het heel vaak over. Maar hoe heb je er echt wel eens over nagedacht wat hoop nou is? Hoop is meer dan optimisme. De wereldse uitleg zegt, het is een optimistische gemoedstoestand. Een optimisme waarin je ervoor kiest om op de meest positieve manier naar je omstandigheden te kijken en te hopen dat het goed komt, mits de omstandigheden je er reden toe geven. Dus als je geen reden hebt, heb je geen hoop. Dus dat is heel goedkoop. Ben je zo kwijt. Hoop is soms niet meer dan een roze bril die zegt dat het later beter wordt, terwijl je nu het beste van maakt. Echte hoop is een Bijbelse hoop en is meer dan een optimisme. Het is dus meer dan een positieve manier van kijken. En het is niet gebaseerd op onze omstandigheden, maar het is geworteld in de persoon van de Heer Jezus Christus. En niet alleen maar voor nu, maar ook voor in de eeuwigheid. Jaap heeft net die tekst aangehaald. In de Bijbel heb je een paar woorden die worden gebruikt voor hoop. Ik zal niet heel diep op ingaan. Maar de ene is zeg maar het hoopvol wachten. Zoals Noah moest wachten in de ark. Tot het goed kon. Gewoon moest vertrouwen, wachten, hopen. Hij wist het ook niet helemaal. En de andere is eigenlijk als een koord. Wat gespannen wordt. Dus in de Bijbel staat heel vaak hoop op de Heer in de psalmen en zo. Nou, dat is dat hoopvol verwachten. Maar vaak gaat het ook met een hoop die is als een koord. Wat gespannen staat, wat onder druk staat en wat in afwachting is van ontspanning. En dat is even goed om dat te onthouden. Dus de hoop is in principe als een koord wat gespannen staat. Hoop kan zijn als jouw hart een kompas is, dan is hoop het noorden. En dan is je geloof de stip op de horizon. En als je het noorden niet meer hebt op het kompas, dan kun je navigeren wat je wil, maar dan ga je nergens naartoe. Dus hoop is dat vaste punt, die stip op dat noorden op het kompas. En jouw geloof, en dat is waar het altijd samenwerkt, want hoop en geloof werken altijd samen. Maar als jij geen hoop meer hebt, hoe kan je dan navigeren naar het punt waar God je wil brengen? Hoop is ook als een anker. Hebreeën 6 vers 19 zegt, deze hoop hebben wij als een anker voor de ziel, die vast en onwrikbaar is, en dat reikt tot het binnenste heiligdom, achter het voorhangsel. En hij spreekt hier over dat Jezus onze hoge priester is, die verzoening heeft gebracht. Dat is een heel grote, dat is een hele moeilijke brief, maar in principe hebben wij hoop. En is dat als een anker voorbij het voorhang. Wij waren voorheen vervreemd en vijandig gezicht en nu mogen wij dichtbij komen. Wij hebben nu een eeuwige connectie met de hemel. Wij mogen verankerd zijn in die hoop. En een anker, de anker wordt in principe naar beneden gehezen. Hè, en op de grond om een boot te zekeren, zodat hij niet overal naartoe drijft. Nou, wij hebben een anker wat omhoog gaat, dat is heel grappig. Maar je ziet ook dat in deze context dus hoop dus zowel zo werkt, maar ook zo. Dat je, als je dit hebt, ja, dan is het leuk, maar dan heb je geen perspectief voor vandaag. Ja, dan ga je wachten op een toekomst van, nou, Jezus komt terug, maar in de tussentijd, ja, het wordt één grote ellende. De kans is groot dat je dan een keer afschakelt en geen richting hebt voor de rest van je leven. Waarom zijn we dan hier alleen als onze hoop alleen maar hier is? Maar andersom is het ook zo, als wij alleen maar zoals Jaap die tekst aanhaalde, als we alleen voor dit leven op Christus onze hoop gevestigd hebben, dan zijn wij de meest beklagenswaardige van alle mensen. Dus hoop is niet alleen maar horizontaal, maar het is ook verticaal. En dat samen maakt dat we bewegen. Dat samen zorgt dat wij vaststaan. Dat wij kunnen navigeren. En hoop is een van de belangrijkste dingen die je kunt hebben dus. He, want als je niet kan navigeren, waar ga je dan naartoe? Als je niet geankerd bent, dan drijf je ook maar. Dan dopper je maar wat, zeg maar. En nu blijven geloof, hoop en liefde, deze drie, maar de meeste van deze is de liefde. We hebben het heel vaak over geloof, we hebben het heel vaak over liefde, maar ik geloof dat vaak dat we denken, nou, de hoop is de minste. Ik denk in die 12 jaar dat ik hier ben, ik denk dat ik misschien 2-3 keer echt een boodschap over hoop heb gehoord. Want de nadruk ligt heel vaak, het is zo vanzelfsprekend dat we dat hebben misschien, dat we niet eens over nadenken van, hé, maar wat voor kracht we daarin hebben. En hoeveel genade ons gegeven is door onze God. Geloof is nu het vaste grond van de dingen die men hoopt en het bewijs van de zaken die men niet ziet. Dus het is, geloof zorgt, is het substantie van de dingen die je hoopt. En het bewijs van dingen die er nog niet zijn, maar je ziet het al voor je. En dat is wat hoop doet. Je ziet dingen. Het is, zeg maar, je kijkt voorbij eigenlijk elke fysieke situatie, maar je kijkt vanuit het perspectief van de hemel. Dus het verandert je perspectief. Je kijkt over de eeuwigheid heen, of voorbij de eeuwigheid, voorbij je einde kijk je, maar ook voorbij je omstandigheden en zie je gewoon wat God aan het doen is. En in het geestelijke, God schaapt eerst dingen in het onzichtbare en dan wordt het pas zichtbaar. Dus hoop zorgt dat je daar connectie mee maakt met wat jij gelooft, wat je hoopt. Dat je dat kan zien en dat je daar ook kan navigeren. Dus hoop geeft zekerheid. En waardoor ontstaat hoop? In Romeinen 5 vers 1 staat dan, wij dan, gerechtvaardigd uit geloof, hebben vrede bij God door onze Heer Jezus Christus. Door hem hebben wij ook toegang gekregen, door het geloof, tot deze genade waarin wij staan. En wij roemen in de hoop op de heerlijkheid van God. En dat niet alleen, maar wij roemen ook in de verdrukking. Omdat we weten dat verdrukking volharding teweeg brengt. En de volharding ondervinding en de ondervinding hoop. En hoop beschaamt niet, omdat de liefde van God in ons harten uitgestort is, door de Heilige Geest die ons gegeven is. Dus zoals de druk op de melk de boter voortbrengt, zo brengt dus verdrukking volharding teweeg. En volharding ondervinding. Ondervinding kun je ook wel vertalen met beproefdheid of met karakter. Dus een beproefd karakter. Dus op het moment dat jij volhardt, dan groei je in karakter. En op het moment dat jij in karakter groeit, dan ontstaat er ook hoop. En hoop beschaamt niet. En want het is de liefde van God die in onze hart is uitgestort door de Heilige Geest. Dus het is de Heilige Geest die hoop doet opborrelen door ons heen. Het is de Heilige Geest die het werken en willen in ons doet. Die constant bezig is om ons hart te overtuigen van de hoop die we hebben. Niet alleen maar nu, maar ook in de eeuwigheid. Dus dat constante samenspel. En dat daar te midden mogen we daar gaan staan. Dus hoop stelt niet teleur. Dus hoop zorgt dat je achterom kan kijken en kan zien wat Jezus heeft gedaan. En op basis daarvan kijk je vooruit en heb je een perspectief. Dus in het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Maar in dit geval wel. Dus als je kijkt naar het verleden, wat God heeft gedaan, dan zie je ook wat hij kan doen. Dus als je geen hoop hebt, kijk achterom. Het is heel simpel. God heeft ons gered ondanks onszelf. Dus hij zal ook voor je zorgen. Als hij het verleden heeft voorzien, dan zal hij het ook nu doen. Als hij een oplossing had voor een probleem van vroeger, dan heeft hij het ook voor de toekomst. En als hij dat voor jou heeft, zal hij het ook voor mij hebben. Dat is wat hoop doet. Als we achterom kijken, dan zien we wat God gedaan heeft. Op basis daarvan kijken we vooruit. Met verwachting, met hoop. En hoop stelt niet teleur. Dus hoop is iets wat je kan dragen. En hoop is iets wat je elkaar kan geven. En dat is waar we voor geroepen zijn. Wij hebben Christus in ons, de hoop op heerlijkheid. Daarom zegt Petrus dat wij altijd bereid moeten zijn om te getuigen van de hoop die wij in ons hebben. Want als die hoop zichtbaar wordt door ons heen, dan wordt ook die heerlijkheid zichtbaar. Dan wordt Christus zichtbaar in ons leven. En dan is het echt gaaf, maar dat betekent wel dat het iets is voor nu. Hoop is ook iets voor nu. Dus je moet het hebben om het te kunnen geven. Maar wat als je geen hoop hebt? Of wat als je je hoop verloren hebt? Spreuken 13 vers 12 zegt, uitgestelde hoop maakt het hart ziek, maar vervuld verlangen is een boom des levens. Dus als je hoop uitgesteld wordt, als je hoop zeg maar aankomt lopen en uiteindelijk vlak voor je neus zeg maar een andere kant op gaat, dan maakt het je hart ziek. De Good News Translation zegt het zo. Wanneer de hoop wordt verpletterd, wordt het hart verpletterd. Dus als je geen hoop hebt, hopeloosheid maakt je ziek. Dat is echt zo. Dat zien we ook in de pastorale kamer. Dat als mensen geen hoop hebben, dan zijn ze hun richting kwijt. Dan worden ze passief. Dan worden ze laks naar de toekomst. Dan hebben ze geen, ja, het heeft toch geen zin. Dan worden ze krachteloos. Hebben ze niks meer om te navigeren. Niks meer waar ze in geankerd zijn. Dat zijn. Dus gaan ze dolen, gaan ze maar wat doen. Maar vervulde hoop is een boom des levens. En de boom des levens die stond in de tuin van Adam en Eva. En daar moesten ze van eten om eeuwig leven te hebben. En daar had je de boom van kennis van goed en kwaad. Daar moesten ze niet van eten. Maar daar moesten ze dus regelmatig van eten. Ik bedoel, net als dat wij zelf ook moeten eten, wij moeten ons voeden. Vervulde hoop is iets waar je aan kan voeden. Dus wij zijn gemaakt om hoop werkelijkheid te zien worden in ons leven. Wij zijn gemaakt om doorbraken te zien. Wij zijn gemaakt om als wij bidden, dat wij het zien vervuld worden. Van hey, hetgene wat we bidden, hetgene wat we hopen, moeten we vervuld zien worden. De dingen die wij verwachten, de dingen die wij waar we mee bezig zijn, de verlangens, dromen. Alles wat God op ons hart legt. Weet je wel, de gaven en roepingen. Wij moeten daar ergens, daar zit wat koord, wat spanning. Waar constant de spanning op staat. En we zijn gemaakt, zodat dat vervuld gaat worden. We zijn ervoor gemaakt, mensen. Hoop moet vervuld worden. Of het nou zo is, kijk, dat is mooi voor. Dat is ook een troost, zeg maar. Voor het, als je gaat hemelen en zo. En voor de mensen eromheen die. Weet je wel? Maar ondertussen is er ook hier. Is het ook hier. En is er hier ook die spanning van. Hey, God wil dat jij tot je doel komt. God wil dat jij tot bloei komt. God wil dat die hoop die in jou, die God in jou heeft gelegd. Die niemand anders heeft op basis van jouw omstandigheden. En wat God heeft gedaan in jouw leven. Dat het tot uiting komt. En dat het tot getuigenis is voor alle mensen om je heen. Als we getuigen van onze hoop, dan zal Christus zich vermenigvuldigen. Want dat is wat getuigenissen doen. Daar zit kracht in. Het heeft de potentie om zichzelf te vermenigvuldigen. Dus wij horen hoop vervuld te zien worden. En als het niet gebeurt, worden we dus teleurgesteld. Dan is de verleiding groot om van de andere boom te eten. En dan ga je los van God redeneren over wat goed en kwaad is. En dan word je een soort van, dan ga je jezelf soort als het ware indekken met een soort van pseudo-wijsheid. En dan ga je anderen overtuigen dat het ook gewoon is, dat het ook precies zo is. Dus de cultuur die we willen hebben in de kerk is een koninkrijkscultuur, is een cultuur van hoop. En we leven dat we altijd hoop hebben en hoop vervuld zien worden. En ook te midden van dat. Ook weerbaar worden voor teleurstelling. Want dan moeten we ook elkaar mee helpen. Als het niet gebeurt. Dat we niet de hoop verliezen. Maar dat we elkaar herstellen. En ook elkaar herstellen in de hoop. Nou, dan kom ik nu. Bij de boodschap die ik voor vandaag echt had. Een boodschap van hoop. En daarin. Dat is Jeremia 29. En daar wil ik een paar versen van lezen. En dat is een brief die Jeremia heeft geschreven aan de bannelingen. Dus op het moment dat Nebukadnezar dus de hele boel zeg maar mee had genomen naar Babylon. En alle hoop voorbij was, dat alles zeg maar compleet ontspoord was. Dus het Rijk Israël was niet meer. En die mensen die waren echt ontredderd, waren hopeloos, waren alles verloren. En hij schreef van een brief. En daarin zegt hij een aantal dingen. Jeremia 29 vers 4. Zo zegt de Heer van de legermachten, de God van Israël, tegen alle bannelingen die ik uit Jeruzalem naar Babel in ballingschap heb gevoerd. Bouw huizen en woon erin. Leg tuinen aan en eet vrucht en eet de vrucht ervan. Neem vrouwen en verwek zonen en dochters. Neem vrouwen en voor uw zonen en geef uw dochters aan mannen, zodat zij zonen en dochters baren. Word daar talrijk en verbinden niet een aantal. Zoek de vrede van de stad waarheen ik u in ballingschap heb gevoerd. Bid ervoor tot de Heere, want in haar vrede zult u vrede hebben. En wat vers 8, want zo zegt de Heere van de legermachten, de God van Israël, laat uw profeten die in uw midden zijn en uw waarzeggers u niet bedriegen. Luister niet naar de dromers die u laat dromen, want met leugen profeteren zij tegen u in mijn naam. Ik heb hen niet gezonden, spreekt de Heere. Ik immers ken de gedachten die ik over u koester, spreekt de Heere. Het zijn gedachten van vrede en niet van kwaad, namelijk om uw toekomst en hoop te geven. Dus hij begint met de opdracht van jongens, bouw gewoon aan je leven. Bouw je huis op de plek waar je bent. Ook al is alles anders, ook al gaat alles gewoon, is alles ellende. En ik denk dat het ook een boodschap is voor deze tijd. He, dat we niet moeten luisteren naar de profeten die op dit moment allerlei angsten aan het profeteren zijn in de wereld. Als je het kijkt, we leven in de tijd van oorlogen en geruchten van oorlogen. We leven in de laatste dagen. Maar bouw je huis. Eet je vrucht. Bouw aan je huis, bouw aan je gezin, vermeerder het gezin. En dat betekent niet alleen maar fysiek, maar het betekent ook, hé jongens, zorg dat mensen erbij komen bij dit huis. Verminder niet in aantallen, word een rijk en talrijk leger. God zal je zegenen op de plek waar je bent. En dat is de boodschap, zeg maar, wat God wil doen. Dat is wat hij daartoe gaf. En vandaag is het zelfs zo nog, God heeft niet voor niks gezegd. Vrede op aarde in een mensen en welbehagen. Vrede op aarde. Wij hebben vrede met God. En daardoor hebben wij hoop. Wij moeten niet luisteren naar de machten van de wereld. We moeten niet luisteren naar de overste van de machten van de lucht. Die werkzaam is in de kinderen van de ongehoorzaamheid. Die werkt in de gedachten. Wij laten ons zo gek maken door alle angsten en alle... We gaan van crisis naar crisis. Heb je dat gemerkt? De wereld staat wel in brand. Maar te midden van dat zegt God, hey, bouw je huis. Er is perspectief voor dit. En ik heb hoop, ik heb toekomst. Ik heb gedachten van vrede en niet van onheil. Er is hoop en er is toekomst. Als je hoop hebt zonder toekomst, dan is het geen echte hoop. Er is hoop en toekomst. We hebben hoop zo verankerd in de hemel, dat als alles naar de kloten gaat, dat we dan toch weten van, hey, al hebben we de wedstrijd verloren, we hebben uiteindelijk... gaan we toch naar de hemel en zijn we met hem. En worden we van binnenuit vernieuwd. Dan krijgen we een nieuw lichaam. Komt een nieuwe hemel, nieuwe aarde. Alles wordt vernieuwd. Maar in de tussentijd hebben we ook hoop voor nu. Waarin God zegt, joh, bouw je huis. Richt je op je leven. Vermeerder wat je hebt. En God zegent jou. En wij zijn niet bedoeld om reactief te zijn. Wij moeten niet reactief zijn op wat de wereld doet. Nee, we mogen actief zijn. En dat is wat hoop doet. Hoop geeft je ook visie. En als geloof en hoop elkaar raken, dan sta je daar stevig in. Dus als jij hier zit en je hebt geen hoop meer, dan zeg ik, er is hoop voor jou. Als jij hier zit en je hebt je weet niet wat de toekomst gaat brengen, er is hoop. Als je je zorgen maakt over je baan, of over je gezin, over je vrouw, over mensen die nog tot geloof moeten komen, als er spanning op dat koord staat en je hebt gewoon geen idee hoe het bij elkaar komt, er is hoop. Als je je zorgen maakt over of er oorlog komt of niet, er is hoop. En God heeft gedachten van vrede. En waar het vroeger ging, juist dat de profeten zeiden van, hey, er komt vrede en voorspoed en er is niks mis mee, want dat was in die tijd van Jeremia, is het nu precies het tegenovergestelde. Want God zei van toen van, ja, maar er moet oordeel zijn, er is gewoon consequentie voor de dingen die jullie hebben gedaan, maar nu is er geen veroordeling meer voor hen die in Christus Jezus zijn. Nu mogen wij deelgenoot worden van de genade. Ook al ken je Jezus nog niet, dan is er ook hoop voor jou. En waar de wereld zegt het wordt ellendig en alleen maar donkerder, zeg ik tegen je, het wordt dan ook alleen maar lichter. Gods kracht wordt ten volle zichtbaar in onze zwakheid. In de rauwheid van het leven zegt God, hey, er is genade voor jou, er is hoop voor jou. God zegt, ik weet welke gedachten ik voor jou heb. Ik weet het. En wij mogen het ook elkaar vertellen, welke gedachten God over ons heeft. Wij mogen getuigen van de hoop die we hebben. Gedachten van vrede en niet van onheil. Gedachten van hoop en toekomst. En alleen maar dat. En als er één van die componenten ontbreekt, dan denk ik van, hey, volgens mij moeten we onze mond houden. Er is altijd hoop, ook voor dit leven. Dus tegen de jongeren zeg ik, bouw je huis. Bouw je leven. En tegen de ouderen zeg ik, durf te dromen. Want in de laatste dagen zal ik mijn geest uitstorten. En jongeren zullen visioenen zien en ouderen zullen dromen. En ik geloof dat het ook echt tijd is dat de ouderen echt dromen gaan dromen. Zodat de jongeren visie kunnen hebben om het te gaan uitwerken. En dat is het spel van de generaties. Dus ouderen dromen. En jongeren, heb visie voor je leven. En dat kan alleen maar op het moment dat God jou hoop geeft. En als je geen hoop hebt. En als jij moeite hebt of struggelt in je leven. Er is straks een gebedsteam. Die willen heel graag met jou bidden. Als jij je leven nog niet aan Jezus gegeven. Of jij kent Jezus nog niet. Of je hebt nog geen hoop. Wij willen dat je erbij komt. Wij willen dat je deel wordt van de hoop die wij hebben. En God zal je zegenen. Amen.